Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava.
Wie is Endava?
Endava is een technology company.
En die doen heel veel al in de paymentswereld.
Zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor Worldpay gebouwd.
Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt.
En ze hebben het loyalty en app card programma van American Express gedaan.
En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier.
Doei.
Wat? Nee, dat... meestal druk ik hem nu al.
Ja, dat weet ik. Dan kunnen we lekker beginnen.
Kunnen we gewoon beginnen.
We zijn heel benieuwd naar alles.
PSD3, Ideal 2.0, AB, SCA, AMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Broekjes en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 91.
Ja, de 100 komt in zicht.
Jazeker. En vandaag een hele speciale, want we zitten aan tafel, aan de keukentafel zou ik bijna zeggen, bij Evert Vekkers. Wie kent hem niet? We gaan hem zo meteen nog even nader introduceren voor jullie.
Zeker, zeker. Voordat we, ik wilde zeggen, in Evert duiken, maar dat klinkt een beetje raar. Nog heel kort even een dienstmededeling.
Oh, niets.
Ja, en de dienstmededeling gaat over Money 2020. Want wij waren bij Money 2020. Mm-hmm. En ik heb al van meerdere mensen de vraag gekregen, wanneer komt de podcast over Money 2020? Dus toen zei ik, nou, Gert-Jan en ik hebben elkaar eens even diep in de ogen aangekeken. En er komt geen podcast over Money 2020.
Nee, er viel niet heel veel.
Exact. Ja. En omdat wij eigenlijk ook wel zien, dat waar we heel blij mee zijn, dat we steeds meer luisteraars hebben, vinden we ook dat we vooral podcasts moeten maken die iets toevoegen aan het leven van mensen. En een verhaal 30 minuten over Money 2020 doet dat niet. We maken wel nog een leuke LinkedIn-post erover. Want we hebben natuurlijk ook leuke foto's en van alles om te delen. Maar geen podcast. Maar het goede nieuws is dus dat er zeker genoeg te vertellen is op het gebied van innovatie. En dat gaan we nu lekker met Evert doen.
Precies. Evert, welkom. Ik denk zeker een heel groot deel van onze luisteraars die kent je. Maar voor dat deel wat jou niet kent, ik zou zeggen, vertel eens even iets over jouw carrière in de betaalwereld en je recente pensionering.
Ja, je pitch. Ja. Kom even, je pitch.
Mijn pitch, ja. Nou ja, de pensionering is van gisteren. En dus daar moet ik nog even aan wennen. Ik noem het nu nog even de grote vakantie. Ja, dat betalingsverkeer is een jaar of 44 geleden begonnen. Schoolverlater, mijn 20ste leerling programmeur geworden bij een bank, de Nederlandse Middenstandsbank, opgegaan in ING. En eigenlijk waren de projecten die ik daar deed in zo de eerste 7 jaar allemaal transactie gerelateerd in een omgeving waar grote mainframes stonden, waar de ponskaart net was uitgestorven. Gingen wij een handelssysteem maken voor de valutaarbitrage, real-time. En nou ja, dat werkte fantastisch. Als er geen storingen waren, ik was de enige stand-by medewerker 4 jaar lang. Maar daarmee aan het eind van die periode, zo in 86, kwamen de eerste proeven met telebankieren. En dat was een computer, een pc bij het bedrijf opbellen, piepkraakmodems eroverheen. Maar dat moest natuurlijk ook beveiligd worden. Dus in die tijd de eerste cursus encryptie. En we lieten iemand langskomen om de infrastructuur die we hadden bedacht te reviewen. En dat was iemand van Data Traffic, Anton Kuipers. Nou, en een paar maanden later was ik in dienst bij Data Traffic.
Mooi.
En toen heb je wat omzwervingen gemaakt, hè, in de financiële wereld. Je bent uiteindelijk bij de Rabobank terechtgekomen. Daar kennen wij elkaar weer van. En uiteindelijk sluit je je carrière af bij de toezichthouder, de Nederlandse Bank.
En om precies te zijn bij de centrale bank van de toezichthouder.
Ja, sorry. Ja, ja.
Want ik ben denk ik niet heel erg goed geschapen om toezichthouder te zijn.
Nee.
Ik ben veel te veel van het meewerken.
Nou, ik heb toch af en toe wel eens bij de Rabo het idee gehad. Even kijkt over mijn schouders heen.
Ja, ik heb natuurlijk wel een strenge blik.
Ja.
Maar om het concreet te maken, zullen we even het rijtje wapenfeiten doen? Want dat is wel leuk voor de luisteraars dat ze ook concreet weten van, waar heb je dan aan meegewerkt? Vul me aan waar nodig. Ik doe de korte samenvatting. Uitrol van PIN, chipknip, Ideal, PSD2, digitale euro. Allemaal een sausje even overheen.
Absoluut.
Nou, dat is een prachtige korte samenvatting.
Ja, toch? Ja, ja. En om dan de samenvatting compleet te maken, dan mag je kiezen. Want jij had in jouw afscheid, waar wij ook bij mochten zijn, heb jij hulp gevraagd van de nieuwe technologie, ja, van ChatGPT.
Oh ja.
GPT. En toen dacht ik, dan ga ik dat gewoon ook doen. Dus ik heb 3 introducties over jou. En jij mag nu kiezen welke. En dan ga ik die voorlezen. Ik heb 1 introductie. Die is wat algemener. Waar bijzondere kenmerken in terugkomen. Waarvan ik ook heel benieuwd ben of het eigenlijk allemaal klopt. De tweede is een introductie die meer kijkt op je periode bij de Nederlandse Bank. En de derde kijkt meer op jouw periode bij de Rabobank. Dus welke wil je horen?
Dus 1 is algemeen, 2 wat meer Nederlandse Bank, 3 Rabobank.
Ja, dan ben ik wel benieuwd naar die algemene.
Ah, mooi.
Nou, dat is ook de juiste keuze. Ja.
Inderdaad, nou daar komt ie, hè. Evert Vekkers heeft een indrukwekkend cv met expertise in autoreparatie. Sorry, ik wil het heel serieus. Autoreparaties, culinair talent en geavanceerde wiskundige probleemoplossing. Hij staat bekend om zijn overwinning op Einstein in een schaakpartij en beschikt over een diverse set vaardigheden die hem onderscheidt. Een ware duizendpoot met buitengewone capaciteiten. Ja, ChatGPT zegt het, dus het is waar.
De laatste zin is correct.
Ja, precies. Nee, die dacht ik ook, die haalde ik er ook uit. Maar hier is duidelijk een hallucinerend effect, denk ik, van het algoritme zichtbaar.
Dit is fabulerend, dat top.
Ja, ja.
Maar goed, desalniettemin, heel erg leuk natuurlijk.
Zeker.
Maar goed, we gaan dat hele mooie rijtje van jou, Evert, met ook allerlei referenties in de show notes neerzetten, zodat mensen daar ook nog een keer naar kunnen kijken. En misschien komen er zometeen ook wel, als we al die nieuwe dingen aanstippen, komen we daar ook nog wel even langs. Maar we willen vooral vooruitkijken. En ik heb wel eens van Maarten van Rossum over vooruitkijken geleerd, wat hij dan altijd doet. Als je dat wil doen, stel dat je zegt van ik wil 20 jaar vooruitkijken, dan moet je eigenlijk eerst even weer 20 jaar terug, vanaf nu. En dan kan je verplaatsen in die situatie. En dan kan je ook nadenken, had ik dat nou kunnen bedenken zoals de wereld er vandaag de dag uitziet? En ik wil eigenlijk een beetje richting 2040. Nou, en als ik dan terug ga nu in de tijd, dan kom ik rond 2007 uit. Ietsje verder weg, maar ik neem 2007 even omdat toen de iPhone gelanceerd is. Mm-hmm. En de iPhone die toen gelanceerd is en hoe de wereld er vandaag de dag uitziet met apps, met bankapps en de manier waarop we betalen. Er is natuurlijk heel veel veranderd. Dus nu gaan we eigenlijk eenzelfde sprongetje maken. Dus vooruit, dus niet van 2007 naar waar we nu zijn, maar van 2023 naar 2040. Dat is ongeveer een vergelijkbaar aantal jaren. En dan willen we eigenlijk een aantal topics bij de kop pakken en samen met jou bekijken hoe ziet die wereld er dan uit.
Vanuit de virtual reality mogelijk.
Ja, met die hele dure bril van Apple.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Heb je er al 2 besteld?
Nou, als jij zegt dat de iPhone geïntroduceerd werd, want dat vond ik ook een punt in mijn verhaal gisteren.
Ja.
Van, worden wij de virtuele wereld ingetrokken op een manier die zelfs Zuckerberg zich niet had kunnen voorstellen?
Ja. Het is, dan moeten we toch maar heel even gelijk dan over die bril hebben. Want, ja, als je dan toch over begint. Wat heel opmerkelijk is, is dat die bril, behalve dat die heel duur is, dat die jou afsluit van de buitenwereld. En dat die een digitale wereld zet, maar in je ook kunt lopen. En dat zelfs je ogenbewegingen gedigitaliseerd aan de voorkant zichtbaar zijn.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een nieuwe beweging. Want eerder was, we hebben 2 smaken. We hebben virtual reality en dan zit je thuis op de bank en dan heb je die bril op en dan ben je ergens anders. En we hebben augmented reality, die verrijkte weergave van de werkelijkheid. En dat was met die hele lelijke Google bril. Ja. Bril. Nee, je zag er wel uit met een bril als je dat ding op had. Maar dit is eigenlijk een combinatie van die 2. Want het is de bedoeling dat je daar maar in gaat rondlopen, toch?
Ja.
En niet te veel tegen de kasten opsjouwen. Dus je hebt een draaiknopje waarvan jij denkt dat je de realiteit weer in beeld krijgt.
Ja.
Maar je proeft wat argwaan. Ja. En ik ben, nou, ik weet niet of ik net zo'n groot Apple ik ben als Gert-Jan, maar ik kom een eind
je
in de richting
mee. Je zit
redelijk
op hetzelfde level volgens mij.
Ja, ik zie wel horloges.
Ja. De hele rommel, overal ligt het. Maar als je gaat kijken, je zei 2007, We kijken terug naar bijvoorbeeld de tijd dat de mobiele telefoon werd geïntroduceerd met de karakteristieke interviewtjes op straat. Van ja, ik bel, ja. Ik bel thuis wel. Dus de mensen kunnen zich niet voorstellen wat het betekent. En als je nu gaat kijken vanaf de eerste iPhone naar nu. En dan is het punt, het bezwaar wat ik daarbij voel, is dat de mensen volledig met hun aandacht de telefoon ingetrokken zijn.
Ja.
En zoals Apple met geniale techniek de nieuwe bril neerzet, is die absorptie, die wordt nog veel groter.
Oh,
en
ja.
Dat probeer ik mij nu voor te stellen. Van je gaat een wereld in waarbij ja, de filters veel minder nog dan nu door jezelf bepaald gaan.
Ja. En weet je, ik vind heel vaak met die ontwikkelingen dat, ik zeg altijd weer die kikker in kokend water. Dus je hebt het gewoon niet door totdat je echt in die situatie zit. En ik denk dat dat heel erg is wat er natuurlijk ook met die mobiele telefoon gebeurd is. He, er zijn heel veel slimme trucjes toegepast om ons steeds naar dat device toe te trekken. En nu heb je die trucjes eigenlijk niet meer nodig. Want je bent al zo geprogrammeerd dat je steeds denkt, oh, heb ik nog iets gemist? En, even checken. En
het rode bolletje op de app moet de Nobelprijs voor marketing krijgen.
Ja, exact. Ja.
Die zijn het.
Maar dus dan, als we het dan hebben over die bril. Ben jij dan blij met zo'n soort ontwikkeling? Of denk je...
Ja, als je in mijn mancave kijkt hiernaast, dan zie je een grote VR-computer staan met een intussen verouderde bril van HP erbij. Dus VR vind ik prachtige techniek. Ik gebruik het in flight simulators en dat soort dingen. En de immersiveness, je wordt er compleet in opgezogen. En dit is nog een beetje haperende techniek. Als Apple dat gaat maken, dan geloof ik echt dat je daarin getrokken wordt. En de eerste generatie is altijd te duur. Ga ik meestal ook pas aan bij de derde of vierde.
Ja. Oh, daar verschillen jullie dan wel in. Want Gert-Jan is altijd de eerste.
Ja, maar die ruilt hij dan weer in na een paar maanden.
Ja, dat klopt. Ja, je kent hem goed. Ja.
Nee, maar oké. Okay, dus maar die bril die je nu ziet, die vormfactor, het is nu best wel een groot apparaat nu nog. Hè, met een grote band om je hoofd. Maar op het moment, misschien in 2040, kan het wel eens een normale formaat bril zijn. Hè, met alle... Ja, en dan zie ik er toch mensen in opgaan, denk ik.
Ja, absoluut. Dus het wordt je nieuwe wereld. En dat was voor mij het haakje van, kunnen wij uit buiten de Matrix blijven?
Ja.
Wat gaat de waarheid bepalen?
Ja.
Ja.
Hey, ik wil toch nog... Dat heeft hier ook een beetje mee te maken. Toen we hier aankwamen, hadden we het even... Dat hebben we niet op band. Op band ook
dat was heel interessant wel.
Een oud woord. Maar we hadden even een discussie over cards en giraal. Ja. En wat ik me afvroeg, ook naar aanleiding van jouw presentatie van de week. Die wereld, die kennen wij... Binnen de bankenwereld is dan ook echt twee bloedgroepen. Hè? En volgens mij is vaak nog steeds die wereld van kartje.
Ja, even... Want heel veel mensen weten wat giraal is. Maar dat is dus account to account. Dus al het virtuele...
Je zegt het, Arlette. Maar dat was een eye-opener voor mij toen ik bij DNB kwam. Bij de centrale bank is giraal alles wat niet cash is.
Ja,
toch een ander filter.
Ja, precies. En het blijft ook, ook dat cards en account-to-account, dat blijft voor heel veel mensen toch nog steeds best wel een abstract begrip. Dus ik heb gisteren geprobeerd ook om het aan een groep uit te leggen. Maar laten we in ieder geval proberen om het zo concreet mogelijk te maken.
Ja. Vandaag de dag zijn de card schemes dominant in betalingsverkeer. Oké, in Nederland, uitgezonderd e-commerce, is Ideal prominent. Maar als je toch over Europa kijkt, zijn de card schemes.
Zeker, de Visa en de Mastercard.
Ik vroeg me eigenlijk af. De cards, wij komen uit die plastic wereld. Maar mijn kinderen, die betalen straks met wearables, telefoons. De jongeren betalen geloof ik al merendeel met hun wearables. Dus is het card scheme straks niet gewoon een scheme zonder cards?
Ja, maar vroeger had je dan de vraag van, gaat cash verdwijnen, gaat de card het overnemen? En we zien nu dat de toekomst van de card is zonder het plastic. De tokenization is daar een geniale uitvinding. Er zijn beveiligingsproblemen mee opgelost. Je kan transacties veel beter scoren. Prachtig. Maar de form factor, contactloos en in je horloge, in je pasje. En daarmee ook nu de tram in en uit. Dat is hetgeen wat de mensen massaal dat middel intrekt. Kijk, de card is gekomen omdat destijds, laten we zeggen, over decades ago, gekomen omdat de rekeningssystemen van de banken badge georiënteerd waren. transactietapes werden opgehangen, werden netjes verwerkt, salarissen uitbetaald, allemaal prachtig mooi, accept giro's ingelezen. Dat werkt allemaal goed. Maar om real-time wat te doen, bij een winkelier, hier heeft u de boter, de vis, maar nu wil ik graag mijn geld. Dan heb je dus een front-end systeem nodig.
Om eigenlijk te zeggen, ik ben het. Ik wil deze rekening betalen.
Ik wil toegang.
Ik wil toegang tot de rekening. Ja, maar dan een tijdje geleden.
Inderdaad. Ja.
En die systemen die werden netjes in het begin ook dagelijks gevoed met dit zijn de saldi, dit zijn de geldige pasjes. Kijk maar of het goed is. En dan noteren wij die transactie. We controleren of het de gebruiker is met een pincode. En we schrijven hem op. We reserveren het in onze bestedingsruimte. En 's avonds of de volgende dag als de tape binnenkomt, dan boeken we het ook af. En dat werkt. Dat komt ook uit de creditcardwereld. En als je dat dan vertaalt naar Nederland. Want in Nederland zijn we opgegroeid met pinnen. En dat zou direct van je bankrekening gaan. Maar niks is minder waar. Het ging direct van je kaartrekening. Die 1-op-1 werd doorgeboekt naar je bankrekening. Ja. Maar uiteindelijk is het je kaartrekening. En als dat nou een creditcard is, dan moet je die achteraf betalen. Als het een prepaidkaart is, vooraf. En bij een debitkaart, hè, PayNow. Die kaartrekening in die infrastructuur is vreselijk belangrijk. En pas veel later, met instant payments, zijn die rekening-courantsystemen ook real-time geworden. Mm-hmm. Dat verandert de dynamiek. Maar alle standaarden in het veld over hoe je je rekening identificeert. Hè? Met een kaartrekening is dat een PAN. Dat is een bepaald soort nummer, een bepaalde structuur, een bepaalde ISO-standaard. En dat is een andere standaard, niet beter of slechter, maar een andere standaard dan voor account-to-account.
Ja, precies. Ja, ja, en daarbij denk ik ook dat, en dat maakt eigenlijk ook de oorsprong zo belangrijk, dat dat bij kaarten dus in de fysieke wereld is, is dat met die PAN kun je op een betaalterminal in een winkel zeggen, hey, ik ben het. En online zie je veel vaker dat in Nederland dan is het de ideal knop waarmee je kan zeggen, hey, ik ben het.
En daar zit een heel belangrijk verschil in. Want bij de PAN en de kaarten, kijk, een deel van de PAN is de bank identifier number, de BIN. En dus het routeren van een transactie naar de goede bank gebeurt op basis van dat nummer. En bij Ideal hebben we bewust een andere infrastructuur gekozen bij de start. Namelijk, u zegt wie uw bank is.
Ja.
We leiden u naar uw bank. En vandaar sturen wij de betaling naar de ontvanger. Bij kaarten haalt de ontvanger, de winkelier, haalt het geld op.
Ja.
Dat is push and pull.
Ja. Ja. En dan als bruggetje. Hè, van dan als je dus inderdaad het plastic gaat weg, dat zit in je telefoon. Verwacht jij dan ook dat die twee werelden, dus die kaartwereld en die account-to-account, veel dichter tegen elkaar aankomen?
Ja, want daar wil ik eigenlijk even naartoe. Want jij bent natuurlijk een ingenieur, ja? Net als ik. Dus ik kijk daar heel technisch naar. En ik denk, ja, als dat plastic straks weg is, je hebt gewoon een sleuteltje nodig tot je bankrekening.
Ja, 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 precies. Ja.
En wat die sleutel gaat zijn, ja, dat maakt voor de consument niet uit.
Nee.
Totally indifferent. Maar wat veel belangrijker is, die infrastructuur, en dan krijg je het over padafhankelijkheid. Het pad wat we in de infrastructuur in Europa en zeker in Nederland hebben ingezet, met betaalautomaten, met een kaartinfrastructuur, die staat met NFC. En tokenized PAN is iets wat bestaat. Tokenized IBAN kan je prima maken, maar is geen standaard die breed geïmplementeerd is. Het EPC werkt heel hard aan allerlei zaken, ook met QR. Wil je een product maken wat voor de gebruiker in Nederland op net hetzelfde betaalgemak gaat bieden, maar direct op zijn rekening wordt geboekt, of waarbij we minder afhankelijk zijn van organisaties als card schemes, ja, dan heb je een standaard te bepalen, maar je hebt hem ook in de markt te krijgen.
Ja. Ja, omdat dan heel concreet betekent dat dus inderdaad dat je dan op een andere manier in die winkel kan zeggen, hey, ik wil nu met deze rekening betalen. Ja. Ja, want dat is dan eigenlijk het concrete wat dan moet gebeuren.
En dat is, nou ja, voor mij is dat dé uitdaging bij een scheme als EPI. Maar ja, Net zo goed voor de digitale euro.
Ja, ja, precies.
Oké, misschien is nu wel tijd voor het bruggetje naar de account-to-account met een EPI, want jij noemde het al even, scheme. In 2040, is dan denk jij nog steeds die Amerikaanse schemes in Europa nog zo sterk vertegenwoordigd als ze vandaag de dag zijn?
Ik weet niet in 2040 hoe we Europa dan noemen. Wat je ziet is natuurlijk dat...
heel benieuwd of wat jouw gedachten daarover zijn.
Nee, maar als je gaat kijken, maakt het uit of het Amerikaanse schemes zijn. Ik denk dat clustering een platform groot is. En wat zijn onze gatekeepers? Welke partijen bepalen we? Bepalen hoe je transacties lopen en hebben daar extra zicht op. Hoeveel rent, huur, toegang, tol vraagt zo'n gatekeeper? Als je het aan de tekst van de toezichthouder op markt. Dat gaat bepalen. En als je nu gaat kijken naar, neem bijvoorbeeld Mastercard. Toen ze in de Nordics begonnen met een heel voortvarend idee over een nieuwe online infrastructuur, P27, helaas alweer gesneuveld. Toen hebben ze een tender uitgeschreven voor wie gaat onze processor zijn. Wie won de tender? Mastercard. Ja, en Mastercard, Visa ook. Wat je ze ziet doen is dat zij zelf ook een meervoudige strategie hebben. Ze gaan net zo goed in de account-to-account betalingen.
Ja.
Dus
ja.
Dan kan je wel zeggen van wij zijn van de card schemes af. Ze zijn ook vreselijk dominant in processingrollen.
Mm-hmm.
En dus van welk deel van de schemes ben je op welk moment afhankelijk? De rules die worden best Europees. En het valt ook allemaal onder Europees toezicht.
Mm-hmm.
Waarom zijn wij bang geworden voor dat soort schemes? Of ongerust of voorzichtig?
Mm-hmm.
Dat is omdat Amerika op een bepaald moment een president had die niet, nou ja, heel of minder bereid leek te zijn tot samenwerking.
Ja, ja exact. En dat heel concreet, dat als inderdaad dan in Amerika werd besloten, nou, met dat land willen we geen zaken meer doen, dan geldt dat voor alle Amerikaanse bedrijven, dus ook voor de leverancier van de Europese infrastructuur dan.
Kijk, we hebben in Nederland het prachtige merk PIN afgeschaft. En eigenlijk om goede redenen in die tijd. Want dat was in de tijd dat we naar de chipkaart gingen. En we hadden het bij Interpay allemaal keurig uitgewerkt. De specificaties waren klaar. De pasjes konden geproduceerd worden. Maar we kwamen erachter dat voor een markt met de omvang van Nederland de managementkosten gewoon te hoog werden. En toen zijn banken gaan onderhandelen van we hebben een heel sterk merk, beste Amerikaanse card schemes. Jullie kunnen ons vast een interessante deal geven. En de randvoorwaarde is dat het pinnen in Nederland niet duurder wordt dan het daarvoor was. Want dat was in de Engelse markt bijvoorbeeld erg misgegaan een paar jaar daarvoor. En dat is gedaan. En daarmee hebben we het merk PIN vervangen door goede producten van deze schemes.
Ja, en in de basis ook met echt serieuze voordelen voor de consument. Want je kon opeens met jouw pasje in veel meer landen terecht. Hè?
Nou, dat valt wel mee, ja? Alet, want die pasjes die waren co-branded.
Ja, die waren twee schemes onder.
Maestro stond er al op.
Ja.
Visa, dat kwam wat later met VP in de markt. Maar dat was eigenlijk al de norm.
Ja. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook, stel dat er een Europees card scheme zou zijn. Wat is daar ooit met Eurocard gebeurd?
Eurocard is opgegaan in Mastercard.
Oh.
Eurocard, Mastercard. En zo hadden we Visa Europe. En weet je, de schemes die zijn ontstaan, zeker als Visa, als een membership organization.
Yeah.
En op een bepaald moment kreeg je hele grote rechtszaken over interchange. Wereldwijd, Walmart case in Australië. En de schemes hebben zich toen geïncorporeerd, zijn listed companies geworden. Want daarmee werd die aansprakelijkheid ook losgetrokken van hun members.
Mm-hmm.
Dus dat defensieve kant van die ontwikkeling. Maar ze zijn natuurlijk enorm rendabel. En weet je, waar ik eerder zei, van ik ben zo trots op dat we in Nederland betalingsverkeer ontwikkeld hebben vanuit social cost, lage maatschappelijke kosten en niet de hoogste opbrengst. Want als je het vanuit een bedrijfsperspectief bekijkt, dan gaat het om hoeveel winst kan je maken?
Ja.
Wat is de marge?
Ja.
En card companies die zijn geweldig goed in om renderende business voor banken te maken. Bijvoorbeeld als je het vanuit issuing perspectief bekijkt.
Ja.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat het de laagste maatschappelijke kosten oplevert.
Ja. Nee, precies. En ik denk ook wel dat misschien uiteindelijk zeg je vanuit functioneel perspectief, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel partijen er zijn, want het groeit naar elkaar toe, account to account en kaart. Maar voor innovatie en voor concurrentie wil je natuurlijk eigenlijk wel een aantal spelers hebben die elkaar onderling ook scherp houden.
Ja, je hebt dus toch een redelijk aantal spelers nodig.
Ja, want
dan zijn een stuk of vijf of zo.
Ja, en ook wel allemaal van een substantiële grootte. Want als je twee grote hebt en de rest in die mini, ja, dan heb je er eigenlijk nog steeds maar twee.
Nee, er moet serieuze concurrentie zijn. En weet je, als je als partij met één partij zaken doet, dan weet je, dan hang je. Dan heb je bij de start een mooie prijs weten te... En zo zie je ook bijvoorbeeld de penetratie van de payment brands in de Nederlandse markt opschuiven. Van een dominant maestro-markt naar meer. Want op een bepaald moment verlopen die initiële contracten. En dan krijg je een nieuwe marktdynamiek.
Ja.
Ja, precies, precies. En hoe zie jij dan, of wat denk jij dat dan de kansen zijn voor EPI om dus ook zo'n substantiële positie te verwerven?
Ja, dat blijft natuurlijk een beetje troebel water kijken. Ik denk dat met Ideal, en als we de digitale euro ook ergens in een wallet moeten laten landen, dan moet dat allemaal in dezelfde wallet zijn. En die mag best bankenbranded zijn. Hè? Dus in mijn banken-app ga ik dat allemaal terugvinden. En dan kan ik met mijn account-to-account betaling, die ik ken als Ideal, maar de mensen later mogelijk onder een ander merk zeggen, nou, ik kan hiermee betalen. Het wordt netjes afgeboekt van mijn rekening. Met mijn voorkeur wordt rekening gehouden. Er wordt heel selectief ID-gegevens uitgewisseld. Een heel gevoelig punt. En dus ik heb betaalgemak en ik heb grip. Ik heb controle.
Ja.
En weet je, moet dat een merk hebben? Je moet weten waar je kan betalen. In Nederland hadden de geldautomaten vroeger nooit een merk. Je ging met je bankpas naar een geldautomaat en die deed het.
Ja.
Via de bank. Ja, dus je kunt het ook niet echt een merk noemen. Hè? Dus het is een handeling. En waar je vroeger keek, als ik ging pinnen, van zit de juiste sticker op de deur?
Ja.
Dat nu eigenlijk alleen nog als ik in Duitsland ben.
Ja. 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 Of in Scandinavië.
Ja? Ja, ik ga binnenkort die kant uit. Dus,
Hou je maar vast. Nee, maar daar kan het wel voorkomen dat je in een tent bent. En dan kun je alleen met een QR-code betalen lokaal. Dus ze hebben daar zo'n lokaal scheme.
Ja.
En dan werkt je Maestro Mastercard pas niet.
Ja, nou, en dat is de versplintering waar iets als EPI natuurlijk heel erg kan helpen.
Ja.
En de EPC, de European Payment Council, heeft de standaarden, denk ik, degelijk opgesteld.
Mm-hmm.
En die standaarden die ondersteunen heel veel verschillende modi. Daar moet gaan blijken van wat wordt dominant. Maar uiteindelijk wil je als gebruiker het maximale netwerkeffect. Namelijk, elke gebruiker kan overal betalen.
Ja.
En iedereen kan er een nette overeenkomst voor krijgen. Betaalt fatsoenlijke kosten.
Ja. De digitale euro, daar moet het ook nog even over hebben. Want die wereld van 2040, er is van de week best wel veel te doen geweest rondom mevrouw Kaag natuurlijk. Hè, die in het kader van toegankelijkheid, ik weet niet of het goed zeg, maar banken toch dwingt om die betaalautomaten in stand te houden. En,
geldautomaten,
sorry.
Ja, ja.
Aan de andere kant, ja, er is natuurlijk ook een beweging dat we allemaal, of tenminste dat een groot deel van de mensen zegt, nou, dat cash, ik vind het veel makkelijker om met mijn telefoontje te betalen. Ik heb dat cash helemaal niet nodig. Wat vind je er eigenlijk van?
Ja, ik ben wel opgeschoven, Gert-Jan. In mijn bankentijd, zeg maar, was ik van de war on cash.
Is dat de invloed van het DNB geweest?
Dat is zeker de invloed van het DNB geweest. Ja, ik ben I'm assimilated, zoals de Borg.
Ja, of je stond gewoon open voor nieuwe inzichten.
Ja, dank je. Nee, als je gaat kijken naar cash, en een hele leuke observatie een paar jaar terug vanuit het Nibud, was als je jongeren vraagt, en ik vraag het aan mijn kinderen, nou, die zijn intussen ook... Goed, jonger, dertigers. Maar goed, van hoe ervaar je als je contant geld hebt? Nou, zeggen ze, ja, contant geld heb ik over. Dat kan ik, iets lekkers verkopen of een biertje gaan doen. Want wat ik aan geld heb, dat staat in mijn app, op mijn bankrekening.
Mm-hmm.
Dat is een totaal ander perspectief. Dus dat is heel erg generatiegedreven. De senioren die zeggen... of de mensen die gewend zijn om hun budget te managen met cash. Nu is de vraag van hoeveel cash is het minimale volume wat nog vol te houden valt. En daar zie je dus nu wat onze minister van Financiën aangeeft. Eigenlijk zijn we kennelijk voorbij een tipping point gekomen.
Mm.
In Nederland nu 20% nog van retailbetalingen die in cash worden betaald. Ik geloof dat wat er met de contactchip wordt betaald ook nog ongeveer even. En de rest gebeurt ongeveer met mobiel kaartbetalingen. Dus dan wordt het op een bepaald moment uit die volumeverlaging, zelfs met een organisatie als Geldmaat, is het niet vol te houden om het overal maar aan te bieden. Tenzij je het een publiek product maakt. Dat wil zeggen dat je de kosten gaat omslaan. En over die modellen valt nog heel veel te beslissen. Mm-hmm. Maar wordt het uiteindelijk iets wat uit de belastingen gaat komen?
Dat stel je als vraag, hè? Ja. Dat stel je als vraag. Ja. Want daar heb ik dan inderdaad ook wel... Ja, ik heb er dan wel een mening over. Maar ik denk, als je... Er zijn ook heel veel partijen, of banken... En heb ik het over banken, commerciële banken. Die willen misschien maar wat graag nog dat aanbieden. Maar dan moet je er wel voor betalen.
Ja, en dat is zoals de retail het jaren terug al riep, de kanteling van het marktmodel.
De kanteling van het marktmodel?
Ja, dat heb ik zelf niet verzonnen. Oh. Maar feitelijk, je herinnert misschien nog, we hebben een Rabo-verleden. Dat de Rabobank ooit geprobeerd heeft om particuliere tarifering betalingsverkeer te doen.
Ja, ja, ja.
Daar zijn hele integere en ervaren bankdirecteuren totaal op gestraald. Want, bijvoorbeeld onze vrienden van de Postbank hadden daar een eigen idee over hoe die markt moest werken. Dus de Rabo stond alleen. Ja, en betalen voor betalen, dat wil er bij de consument niet in. Niet alleen niet in Nederland, maar praktisch overal niet. Je ziet het ook aan de digitale europropositie. Politieke druk daarop betekent betalen moet gratis zijn.
Mm-hmm. Ja.
En dat gratis kan niet. Het kost geld. En of het nou over geld opnemen hebt, of betalen in de winkel, of betalen op internet. Alleen die kosten worden afgewikkeld in de regel via de acquiringkant, via de winkels.
Mm-hmm.
En ja, dat moet gaan landen. Als nou het volume, want geldautomaten is een dure ding om neer te zetten. Het weghalen, dat is een tijdje uitbesteed. Dat noemden we plofkraken.
Jee.
Maar dat, je wil er wel een paar beschikbaar houden om, zeg je, maatschappelijke verplichting, de nutsfunctie in stand te houden.
Ja.
Maar als het te duur wordt om voor een partij, dan kan ook een partij zeggen, nou, ik blijf die aanbieden, maar ik heb ook mensen in dienst, de salarissen moeten betaald worden, dus moet een tarief voorkomen.
Ja, ja.
Als het volume laag wordt, worden de kosten relatief hoog.
Mm-hmm.
En dan wordt misschien voor een deel publiek gefinancierd.
Ja, maar precies, want wij hadden het daar eerder ook al eens over, dat ik ook zei, ik zeg, ja, maar als vanuit de overheid wordt bepaald dat het inderdaad een soort nutfunctie is. Ja, dan kun je ook zeggen, de banken die dat dan aanbieden, die zitten dan toevallig nu weer samen in Geldmaat. Daar krijg je een bepaalde financiering voor.
Ja, maar dan is het inderdaad, wordt het gewoon uit de belastingpot.
Ja,
de algemene middelen. Ja. Denk ik, ik weet niet.
Dan moet het ergens uit landen. En met belasting is altijd de vraag van, oké, wie ga je daarvoor belasten en waar komen de geldstromen dan uiteindelijk neer?
Ja, maar ja, het is natuurlijk, als je al weet dat deze dienst heel erg gebruikt wordt door de minder draagkrachtigen in de samenleving, dan is het natuurlijk wel een beetje cru dat je dan gaat zeggen, ja, maar ja, als jij nog geld uit de automaat wil halen, dan betaal je 4,50.
Maar
trouwens, even een zijstapje, in Curaçao, want daar was ik een tijdje geleden.
Is het in of op Curaçao?
Op Curaçao. Op Curaçao. Ik was in een hokje waar een geldautomaat was, daarom zei ik in. Ik dacht op een gegeven moment van, oh, dit is misschien toch wel handig om ook een beetje cash te hebben.
Mm-hmm.
Dus ik ging naar een geldautomaat. Moest ik gewoon $10 extra betalen. Omdat ik geld daar uit de automaat wilde halen.
Deed je dat met je creditcard?
Ja.
Ja, dat is fout nummer 1.
Ja. Nou, ik ga ooit nog een keer terug, dus dan heb ik nu wat geleerd. En ik heb trouwens heel veel van dat geld over. Want ja, dat hoeft helemaal niet. Maar goed, zij stappen.
Maar heel even nog, hè, dat tempo. Hè, wat eigenlijk de consument, even naar digitaal betalen. Dat is natuurlijk een enorm hoog tempo waarbij het cash is verminderd. Je zei het net al, 80% betaald digitaal, 20% aan de toonbank is cash. 2040, hebben we dan nog cash?
Oh, well, it's jazz, Jim, but it,
Hebben
we dan nog cash?
Ja.
De vraag is het cash van papier?
Ah,
ja.
Ah. Hij gaat zelf nu een bruggetje maken naar de digitale...
Ja. Hebben we nog cash? Nou, weet je, de hele reden waarom we... waarom gebruik je cash? Haal het eens uit elkaar. Als gebruiker, ten eerste, het is volledig anoniem. Mm-hmm. En dus ik noem dat, betalingsverkeer kent vele grijstinten. En dan is dat vooral fiscaal.
Ja,
ik ben trouwens niet helemaal waar. Ja, qua transacties is het anoniem.
Ja. Ja.
Maar om het in je handen te hebben, moet je naar de ATM?
Ja, als jij...
En als je het inlevert,
ja,
moet je...
Ja, maar niet als ik het aan jou geef, is het anoniem.
Ja.
Als ik het aan jou geef, is het anoniem.
Als we het onderling...
Ja.
Maar en nou wil ik dat niet meteen criminaliseren. Maar er zijn sectoren in de economie waar cash nog een vrij belangrijke rol speelt.
Mm-hmm.
En ja, hier heb je een koffer met cash.
Zeker. Ja, dat is niet als de oppas betaald wordt.
Nee. Dat is maar die boer die een schuur over heeft. Want ja, die mocht toch zijn land niet meer gebruiken.
Ja. En dat is eigenlijk dus nog een heel apart circuit. Dus dat gaat niet meer bij een winkel de rekening op. En dat komt ook niet uit een geldautomaat. Ja,
dus nou hebben we het over papier. Hè. Welke denominatie, wat zal het grootste bankbiljet zijn wat nog in de winkel geaccepteerd wordt?
Ja.
Kijk, 500 euro biljetten worden niet meer gemaakt.
Nee.
Probeer nog maar eens ergens met een 100 euro biljet te betalen. Het schuift op naar een steeds specifieker gebruik. En ja, ik denk dat het nuttig is en blijft om dat te houden. Maar of je overgaat naar elektronische betaalmiddelen, welke rol de privacy daarin speelt, dat is een belangrijke dynamiek. Dat zie je ook in alle opmerkingen. Zelfs als je ChatGPT vraagt naar de digitale euro, dan sluit hij af met iets over privacy.
Ja.
Geweldig. Dus dat moet geborgd worden. En ik denk, als we gaan kijken, maar dan kijk ik ook een beetje vanuit de blik van wat komt er naar boven in big data sets. Dan is een betaalmiddel wat je privacy tot op zekere hoogte kan borgen, denk ik, een belangrijk element. Een betaalmiddel, in hoeverre het belangrijk is, dat het ook gegarandeerd wordt door de staat. Hè? Mm-hmm. Dus als publiek geld in plaats van privaat geld. Ja, dat hangt er vanaf hoe je omgaat met een garantiestelsel.
Ja.
Maar draai het maar eens om. We hebben inderdaad de digitale euro. Misschien hebben we geen garantiestelsel meer nodig.
Ja, mm-hmm. Ja precies. En dat is natuurlijk, er zijn toch nog steeds heel veel invalshoeken mogelijk bij die digitale euro. Dus want als je inderdaad zegt, nou, het is voor cash of het gaat om die garantie dat het je eigen geld is in plaats van dat je het geld aan de bank hebt gegeven. Ja, ik denk dat het ook wel zo ingewikkeld maakt om er ook een mening over te hebben.
Maar dan zou ik eigenlijk teruggaan, want als je je belasting wil betalen, en dat wil ik natuurlijk altijd graag, want ik krijg er veel moois voor terug, dan kan ik dat alleen doen vanaf mijn bankrekening.
Ja.
Als je een uitkering ontvangt of wat dan ook, alles gebeurt over de private betaalmiddelen. Als je dus zo'n digitale euro goed doortrekt, dan moet je daar je loon in kunnen krijgen. Dat geld moet je kunnen uitgeven. Maar er zit een beperking in, want ja, de digitale bankrun is natuurlijk een risico waar veel partijen terecht nerveus voor zijn.
Ja, precies. Dus, en daarom is gezegd van eigenlijk mag je maar een maximum bedrag op die plek aan gaan houden.
We zetten er een kraantje op. Maar weet je, dat is de wijsheid van vandaag. Dus als we naar 2040 proberen te kijken, dan is de vraag van, in hoeverre zijn dat soort restricties dan nog steeds nodig?
Ja.
En ik denk ook wat je daar heel erg ziet, is ook dat mensen hun mening vormen op hetgene wat er dan heel recent gebeurd is. En tot natuurlijk een paar jaar, zeker tot die eerste bankencrisis, dacht iedereen, nou ja, een bank gaat nooit failliet. Ja, misschien mensen die luisteren dachten dat wel, maar ik dacht dat nooit. Ik dacht altijd, nou, als er iets is wat zeker is in het leven, dan is het dat die bank blijft bestaan. En inmiddels weten we anders. En als nou op een gegeven moment een situatie ontstaat dat er een paar banken een korte tijd, zeker in Europa of in Nederland zelfs, in de moeilijkheden zouden komen, en dan wordt opeens van, ik wil mijn geld toch liever in de soort van virtuele sok bewaren. Dus zelf in beheer. Dan wordt dat weer een belangrijk onderdeel.
Of bij een andere bank. Hè? Maar als je nu kijkt wat het tempo van bankruns de laatste paar in Amerika was. Dan is dat, daar heb je geen digitale euro voor nodig. Dat geld dat is binnen een oogwenk vertrokken.
Ja.
Dus ik denk dat risico relatief klein is. Maar er is iets aan je geleverd of je hebt zelf iets gepresteerd. Er moet geld uitgewisseld worden. Dus er moet een schuld vereffend worden.
Ja.
En ik denk dat je dat verhaal niet compleet hebt als je ook niet identity... wie is er bij een transactie betrokken?
Mm-hmm.
Moeten we dat wel of niet weten? En hoe garandeer je dat de juiste persoon de dienst geleverd krijgt, terwijl die niet meer van zijn identiteit hoeft bloot te geven dan strikt noodzakelijk?
Ja.
Ja, en dan, maar goed, daar hoeven we nu niet over uit te wijden. Hoe gaan we om met de andere mensen in de samenleving die nu hun leven baseren op cash vanwege allerlei redenen? En hoe kun je dat op een digitale manier goed invullen? Ik vond eerder altijd Buddy, ik vond dat Buddy Payments daar een hele mooie oplossing voor had. Maar ja, die hebben het uiteindelijk ook niet gered.
Nee, want die gebruikte ik graag als ik het over PSD2 had, als echt een social fintech. Ja. Maar ja, ook daar moet je een netwerkeffect hebben. Ook daar moet je een fatsoenlijk bedrijfsmodel erachter hebben. Ja, de meningen zie je ook wel weer langskomen nu op de verschillende kanalen. Ja. Maar het was een prachtig initiatief.
Ja, omdat digitale cash, dat gevoel wat mensen gebruiken met cash van potjes en overzicht. Ja, daar hadden zij toch wel al een goede stap in de richting om dat virtueel te doen.
Zeker. Gezien de tijd.
Ja, de afsluiting is voor jou.
Nou, niet helemaal, toch? Volgens mij ga je ook nog...
Ja, ik ga ook nog wat zeggen. Ja.
Evert, jij gaat het professionele landschap van betalingsverkeer verlaten en andere dingen doen. Maar dat wilden wij toch vanuit Nieuwe Knikkers niet helemaal aan ons voorbij laten gaan. En wij hadden nog geen award. Die hebben we niet. Na de aankondiging van jouw pensioen hebben wij een award.
En dat is namelijk in
het levengroep. En dat is namelijk, die gaan we jaarlijks uitkeren. Waarop de 100ste keer voor de eerste keer.
Ja.
En die award draagt jouw naam. De Evert Vekkers Payment Nerd Award.
Ja, en dus bij deze willen we je ook alvast van harte uitnodigen bij onze 100ste podcast. Wat we feestelijk gaan vieren, hebben we al vaker verteld. Maar daar nodigen we jou ook van harte uit. En dan gaan we inderdaad dus als eerste iemand verblijden met de Evert Vekkers Payment Nerd Award.
Zeker.
En dan hebben we nog iets. Dat is een cadeautje voor nu. Iets voor jou, echt. En in jouw afscheid zei Inge van Dijk dat ze jou eigenlijk een soort van avant-gardist vond. Dus toen hadden wij het over van, we willen eventueel iets lekkers geven. En ja, bij een avant-gardist hoort natuurlijk geen fles wijn. Hè? Nee. Dus we hebben voor jou echte Amsterdamse gin, om zelf gin tonic te maken, met een mooie versiering erbij van een Ideal keycord, want Ideal is ideaal voor ons allemaal. En dan sluit ik graag af met de outro, met een muziekje, dat iemand nog tegen mij zei, iedereen zegt dat het genieten gaat beginnen op het moment dat je met pensioen gaat. Maar Evert verstaat de kunst om iedere dag te genieten van het leven. En eigenlijk zouden we dat allemaal een beetje beter moeten beheersen, die kunst.
Precies.
Dus dank, Evert.
En dank jullie. Fantastisch.
En jullie bedankt voor het luisteren. Tot snel.
Zeker.
Doei.